hand in de bioscoop. Het blijft altijd leuk. Heerlijk om vanmorgen weer samen te mogen zijn. Tenminste, ik hoop dat u vanmorgen hier naar deze kerk bent gekomen, naar deze dienst bent gekomen. Ja, naar deze kerk, ja, dat is mijn taal. Voor jullie is dat wat anders. Maar dat u vanmorgen bent gekomen met een stukje verwachting in uw hart. En dat u vanmorgen niet bent gekomen van, oh ja, het is zondagmorgen, ik ben op tijd wakker. Laat ik vanmorgen opgaan naar, wat we dan noemen, het huis van God. Maar dat u zich vanmorgen, of en ook de afgelopen week, hebt afgevraagd of hebt bedacht van hoe bijzonder het is om dit te mogen doen. Een paar weken geleden mocht ik op bezoek zijn bij wat we dan noemen de familie. En dat is niet zomaar familie, dat is familie die in situaties leeft die zo anders zijn dan de situaties waar wij mee te maken hebben. Ik was in een land waar christen zijn, nou, wordt getolereerd en tegenwoordig is dat ook wel een groot woord. Waar christen zijn eigenlijk gewoon niet welkom is. Het is een nationale geloofsovertuiging en iedereen die in dat land woont moet voldoen aan die overtuiging. En als je afwijkt van die norm, ja, dan heb je een probleem. En dan maakt het niet eens zozeer uit of het nou christen zijn is of je bent in een andere religie. Het past niet. En we horen daar weer de verhalen van de mensen die in zo'n situatie zitten. Die in een situatie zitten waarin het gewoon ja, best wel gevaarlijk is. We horen van een van de verhalen van de mannen die we daar spraken, dat zij op een gegeven moment een kerkdienst hielden. En op een gegeven moment waren ze met elkaar wat aan het zingen. En ze waren bij iemand thuis bezig om te lezen en te bidden. En op een gegeven moment komt zijn vrouw bij hem en zei, je moet naar buiten gaan, want om ons huis staan allemaal mensen. En die staan niet in een positieve modus. En deze broeder ging naar buiten en ging met gesprek en bleken dorpelingen te zijn of medebewoners van het dorp. En ze vroegen aan hem, wat doen jullie hier? Hij zei van ja, wij hebben hier een dienst, wij zijn christenen en we hebben hier een dienst. En ja, wij geloven in Jezus en wij zingen en we bidden met elkaar. En de reactie was, ja, maar dat willen we hier niet. En de sfeer werd wat grimmiger. En er werd wat duwen en wat trekken. En op een gegeven moment werd er tegen hem gezegd, dit is de laatste keer dat je deze dienst houdt. En als je het weer doet, dan zijn de gevolgen voor jou. Oké. Hij zei, als je het weer doet, dan komen we met, wat had hij het over, 500 man komen we terug om hier de boel even op te ruimen. Oké. Ben je vader? Je hebt een vrouw, ze hebben een paar kleine kinderen. En het dorp staat zo tegen je op. Maar hij zei, we geloofden dat God voor ons ging zorgen. Dat hij met ons meeging. Ze zeiden ook tegen hem van als je binnen die en die termijn niet hier weg bent en gestopt bent, dan komen we terug en dan, nou ja, dan zijn de gevolgen voor jou. En toen ging hij naar de politie toe, maar die wilde hem niet helpen. Want ja, het dorp wilde het niet, dus de politie wilde het ook niet. En de datum kwam dat ze weg moesten zijn. En ze geloofden recht in hun hart, oprecht, dat ze moesten blijven. En op de dag dat ze zouden komen, kwam er niemand. Want God hield de zaken in zijn handen. En weet je, als je daar dan bent en dat soort verhalen hoort, dan word ik altijd zo'n klein petertje. Dan is die 1,95 die normaal is, daar blijft niet zoveel van over meer. Als je zo in die situatie komt, dat je zo je naar het leven wordt gestaan, dat mensen zo tegen je zijn. En we horen meer van dat soort verhalen. Maar wat is God dan goed? En dan wil ik je ook vragen, elke keer als je onderweg gaat naar een dienst of een moment dat je met elkaar bent, om te denken aan de mensen die dat niet kunnen zoals wij het kunnen doen. Die als wij vertellen dat we hier in een bioscoop een dienst houden, ze met zulke grote ogen naar je kijken en zeggen, kan dat dan? Is dat mogelijk? Ja, ik zeg, bij ons kan het nog wel. We weten niet wat de tijd gaat brengen, maar we kunnen het nog steeds. En laten we God dan ook dankbaar zijn dat we dit nog kunnen doen. En met elkaar die boodschap van het licht, want daar zitten we momenteel middenin, we met elkaar die boodschap van het licht kunnen vertellen. Want we zijn onderweg naar kerst. Weet u, ik zal eerlijk met u zijn, de eerste advent is voor mij altijd een lastige advent. En waarom? Nou, dan zit ik nog met mijn hoofd bij die man met die rode jas en die witte baard en dat mooie hoedje. Dat sluit bij mij nog niet helemaal aan. En ik ben altijd erg blij als dat moment weer geweest is. Want dan komt ja, mijn hoofd ook een beetje richting kerst. Dus die tweede advent is eigenlijk meer voor mij de eerste advent, als u een keertje kunt volgen. Weet je, en dan vind ik het zo mooi om na te denken over kerst. Ik ben wel een beetje een denker, ik vind dat wel leuk om gewoon eens na te denken over wat er gebeurt. En eigenlijk is mijn vraag van u, weet u dat u weer kerst gaat vieren of viert u kerst? Heb je nog een gedachte bij kerst? Of is het je zoveelste kerst? Ik heb even zitten rekenen. Ik ga mijn 51ste kerst vieren. U allemaal natuurlijk druk al de calculator erbij, want uit hoofd rekenen is natuurlijk wat moeilijker. Maar de 51ste kerst, wat zegt dat? Nou, van die 51 weet ik er een aantal niks van. Maar van een groot aantal weet ik toch nog wel aardig hoe het ging. En de vraag die vanmorgen in ons midden wat ligt is, waar denk je nou aan als het over kerst gaat? Gaat het dan om gezelligheid voor jou of gaat het voor je om eten? Een ding wat ik heel belangrijk in kerst vind is de ontmoeting met elkaar als familie. Natuurlijk, de geboorte van Christus hoort er ook bij. Maar we hebben het ook bezig, zijn bezig met versiering. Er zijn een aantal mensen die hebben last van kerststress voor alles wat geregeld moet worden. We hebben het mega, mega druk, want we vliegen overal heen, want we moeten van alles. Er zijn ook mensen die hebben met kerst een stukje weemoed. Een ander iets waar kerst ook mee te maken kan hebben, is een stuk eenzaamheid. En ik wil vanmorgen daar eens een woord bij plakken. En ik hoop dat je dat nog hebt. Eén woord. Ik wil namelijk het woord verwachting eens toevoegen aan kerst. Want als je kerst viert, heb jij, heb ik dan nog een verwachting. Verwachten we nog iets van dat feest wat we vieren, waar we eigenlijk bij stilstaan? Want één ding is wel zeker, Christus werd echt niet in december geboren. Dat past helemaal niet. Maar het is een moment geworden voor ons om stil te staan bij het feit dat die verlosser kwam naar deze wereld toe. En elke keer als we dat met elkaar mogen vieren, dan is dat een mogelijkheid om dus bij stil te staan en na te denken wat Jezus kwam doen. En vanmorgen wil ik iets gaan lezen uit dat kerstevangelie. En we beginnen achteraan. Dat is weer wat nieuws. Heel veel mensen beginnen bij het begin. Nou, ik wil vandaag bij het einde van dat kerstverhaal vinden. Ik wil namelijk gaan lezen over twee mensen. Een man en een vrouw die ook dat kerstfeest meebeleefden. Ze waren er namelijk bij. Maar ze beleefden dat kerstfeest vanuit een verwachting. Het zijn Simeon en het zijn Hanna, de profeet en de profetes. En ondanks dat ze aan het einde van dat kerstspel staan, dat kerstverhaal, zijn het voor mij belangrijke spelers. Want het waren eigenlijk de mensen die de verwachting hadden dat er wat zou gaan gebeuren met kerst. En ik wil vanmorgen ook graag met je gaan lezen een gedeelte uit Lucas 2 vanaf vers 22. En als je het hebt gevonden of nog opzoekt, dan wacht ik heel even. En anders ga ik het voorlezen. En ik heb het in een kleine letter en ik heb het in een grote letter. En ik kies even voor de grote letter. Maar het staat er wel in, u kunt met mij meelezen. Lucas 2 vanaf vers 22. En toen de tijd was aangekomen dat zij, en dat zijn Jozef en Maria, zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar hem, en dat is Jezus, naar Jeruzalem, om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals voorgeschreven in de wet van de Heer. Elk eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk was, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met mijn eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten onverstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat eerst trekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zeide tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelfs zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was er ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Asser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En nu was ze al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwamen ze naar hem toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Tot zover. Twee mensen leren we hier kennen. En we beginnen met die eerste die genoemd wordt, Simeon. Simeon zag uit naar de komst van de Messias. Weet je, en het ging in de dagen van Simeon niet zo goed met dat volk. Weet u, God had al vele jaren, zo'n 400 jaar, niet meer door profeten gesproken. Weet u, die laatste profeet die geleefd had, dat was al zo lang geleden. En het volk werd onderdrukt door de Romeinen. Ze waren niet baas in eigen huis. Nee, ze werden geregeerd. En ze hadden hun politieke onafhankelijkheid verloren. En ze leefden in angst voor de geslepen en wrede koning Herodes. En velen in de tijd van Jezus vroegen zich af of de Messias ooit nog wel zou komen. En vers 26 laat ons zien dat Simeon toch nog een hoop had. Hij had een hele goede reden voor een hoop en een verwachting. Want wat zegt vers 26? Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Dat is een belofte in je leven. Dan was hij van overtuigd dat het niet zou gebeuren. Hij zou niet heen gaan voordat hij de Messias zou hebben gezien. Weet u, en Simeons verwachting was gericht op de redding die Christus zou brengen. Nou, redding, dat was in die dagen natuurlijk het belangrijkste woord, het sleutelwoord. En daarbij hoorde dan de komst van de Messias, de redder. En de mensen verlangden naar de Messias en de redding die hij zou brengen. Want wat zegt Jesaja 49, vers 6? Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde zal reiken. En zeker Jezus, hij kwam. En nog meer Jezus, hij kwam om te redden, maar hij zou ze niet redden van de Romeinen. Hij zou de Romeinen het land niet uitzetten. Jezus kwam om te redden van de dood. Hij kwam ons te helpen, hij kwam ons te vertroosten. En die troost, dat is iets wat we allemaal nodig hebben. Het is een, wat ik genoemd heb, universele behoefte van elk mens. Elk mens, waar ook ter wereld, heeft de behoefte om in verdriet en in moeilijke tijden getroost te worden. Weet u, want we worstelen allemaal met eenzaamheid. We worstelen allemaal met leegte, onzekerheid. Misschien wanhoop in je leven. Weet je, en eigenlijk is het seizoen van kerst levensgevaarlijk. Want in deze tijd is een bodem voor depressies. En als je de statistieken mag geloven, ligt het aantal zelfmoordpogingen hoger dan in welke periode ook van het jaar. Maar de Bijbel die vertelt ons dat mooie verhaal. De Bijbel vertelt ons dat verhaal dat de Heilige Geest Simeon dirigeert naar de tempel. Want het zou staan te gebeuren. Hij moest er naartoe. En hij was daar, deze Simeon, op de juiste dag en op de juiste tijd. En als hij daar dan zit, ik zie hem daar zo zitten in die tempel. Altijd druk, altijd mensen, altijd beweging. En daar komen daar deze twee mensen binnen. Een man en een vrouw met een kleine baby in hun handen. En op het moment dat hij ze ziet, weet hij direct, dat zijn ze. Die moet ik hebben. Het was een volledig openbaar. Net als kwamen ze binnen met een grote spotlight op hun gericht. Dat zijn ze. Daar is de Messias. Daar komt hij aan. Dit is hem. En weet je, ik vind dat zo bijzonder. Zo bijzonder. Die overtuiging in zijn hart. En weet je wat ik nou ook zo bijzonder vind? Is dat je proeft geen spoor van teleurstelling. Want laten we nou heel erg weten. Als je denkt aan een redder, denk je dan aan een baby? Nee, dan denk je niet aan een baby. Maar deze Simeon, hij was ervan overtuigd dat deze baby, nou we hebben hier ook in ons midden, dat was hem. Dat was de verlosser. Die ging het doen. Die ging doen wat God al zoveel jaren in het verleden had beloofd. Weet u, deze strijder in de handen van zijn moeder, dat zou hem worden. En waarom was hij niet teleurgesteld? Simeon wist wat die redder zou gaan doen. Simeon wist diep in zijn hart wat de bedoeling was, wat de missie was die Jezus had in deze wereld. Want hij zegt dan drie dingen. Simeon zegt dat Jezus is door God beloofd. Weet je, en Simeon herkende hem als de redder, als de Messias. En hij zegt dat Jezus een licht voor alle volken zou zijn. En weet je, dan zie ik daar die vader en die moeder bij staan. En die zullen denken, wat is hier aan de hand? Wat is gebeurd? Welke memo hebben we gemist? Je komt je zoon voorstellen, aanbieden aan de Heer. En dan komt er zo'n oudere meneer. Laat ik het netjes formuleren. Zo'n oudere meneer. En die zegt die dingen dan. En dat is niet alleen maar zeggen. Nee, de Bijbel leert heel duidelijk dat hij neemt Jezus over. Hij neemt Jezus over uit de handen van zijn moeder, neem ik aan. Dat leert de Bijbel verder niet. En ze zullen erbij hebben gestaan en gedacht, wat is dat? Het zal vast een vriendelijke man geweest zijn. Dat denk ik wel, deze Simeon. Maar ze waren vast en zeker een beetje overdonderd. En als hij dan Jezus in zijn handen neemt, leert de Bijbel dat hij uitbreekt in lof. En dat hij God dankt dat hij de belofte aan zijn knecht Simeon heeft vervuld. Maar dat hij ook de belofte van de profeten gaat vervullen. Dat de gezalfde zal komen. En dat hij zal zijn een troost voor zowel de Joden als de heidenen. Om de mensen te redden. En als Jozef en Maria dat allemaal hebben meegemaakt, misschien weer een beetje terug op de aarde zijn van wat is hier aan de hand, dan is het nog niet afgelopen. Dan komt er nog iemand. Want de Bijbel vertelt dat er ook nog een vrouw in de Bijbel is, een Hanna. En we lezen een paar woorden over haar leven. En als je daar even gaat rekenen, dan was dit een kranige tante. Dit was hem er eentje. Ze was getrouwd op huwbare leeftijd. En na een huwelijk van 7 jaar was haar man overleden en ze was nu 84 jaar weduwe. Reken je even mee? 84 jaar weduwe. 7 jaar getrouwd, dan ben je minimaal 91. Ze trouwde rond haar 14e. Dat mensje was over de 100. Til, jij bent wat ouder, maar je bent nog een jonge bloem bij deze Hanna. Dat is een ding wat zeker is. En deze vrouw, zij was in de tempel. Wat bijzonder. En niet zomaar in de tempel. Nee, ze had zich na de dood van haar man gewijd aan vasten en bidden dag en nacht. Zij hoorde bij het inventaris, zouden we tegenwoordig zeggen. Hanna hoorde bij het inventaris van de tempel. En ook deze Hanna, zij kijkt uit naar dezelfde persoon als Simeon. Alleen niet vanuit het oogpunt van de vertroosting. Hanna kijkt veel meer uit naar de Messias als een bevrijder. Een bevrijder van Jeruzalem. Jezus zou de mensen van Jeruzalem gaan bevrijden. Maar niet van die aardse overheersers. Maar Jezus zou de mensen gaan bevrijden van hun zonde. Die last die niemand weg kon nemen. Waar er maar één van zou zijn die last kon wegnemen. En dat was de bevrijder die ze daar zag liggen in de handen van zijn moeder. Weet u, bevrijding, daar hoort gevangenschap bij. Want, even heel simpel, als je niet gevangen bent, hoef je ook niet bevrijd te worden. Ik hoop dat u dat kunt volgen. Dus er was gevangenschap. En weet je, en in die dagen van Anna, en ik refereerde daar zo net ook al van, was die bevrijding natuurlijk zo wezenlijk aanwezig. De wens om bevrijd te worden. De wens om weer zelf te kunnen doen. Hij stond misschien wel op nummer 1 van het wensenlijstje van het Joodse volk in die dagen. Bevrijd te worden. Helemaal vrij te zijn. En natuurlijk, bevrijding was een thematiek wat zozeer bij de Joden leefde. Want ze hadden zelf die bevrijding meegemaakt. Toen ze weggeleid werden uit het land Egypte. En daar hadden ze dat feest van overgehouden, het Pascha. Bij het Pascha stonden ze stil, het Pesach, wat God had gedaan. En hier stonden ze bij de werkelijke vervulling van dat Pesach. Dat God een oplossing zou geven voor het grootste probleem van de mens, de zonde. Bevrijding uit de slavernij van de zonde. En we lezen dan dat als Hanna Jezus ziet, ze God dankt en met iedereen spreekt over hem wie ze maar tegenkomt. Hier eindelijk was degene dan die het volk zou gaan redden. Die het volk werkelijk zou redden van het grootste probleem wat ze hadden, hun zonde. Weet je, Jezus wil je ook vanmorgen aanbieden wat je nodig hebt. Weet je, hij voorzag in de dingen waar Simeon en Anna op zaten te wachten. Op troost en op vergeving. En daarom is mijn vraag om even terug te komen op het begin met welke verwachting leef jij? En ik geloof dat wat je verwachting ook is, dat Jezus het kan geven. Want hij is in staat alles te doen. En misschien ben je net als een Simeon en heb je werkelijk pijn. Gewoon pijn aan je lijf, maar misschien ook pijn in je ziel. Misschien voel je je eenzaam. Misschien ben je leeg. Misschien ben je bang. Misschien ben je helemaal op. Ben je uitgestreden. Ben je helemaal leeg, is de batterij op. En heb je nodig om getroost te worden. Misschien heb je een nieuwe aanraking van Gods geest nodig. Vergeet één ding niet. Jezus, hij kwam om ons te vertroosten. En misschien als je dan even kijkt naar Anna en waar zij voor staat. Dan kan het zijn dat je geplaagd wordt door schuldgevoelens. Omdat je iets hebt gedaan wat niet kan. Of doe je momenteel dingen waarvan je eigenlijk diep in je hart weet, is niet goed. Heb je het gevoel dat je gevangen bent in een patroon van zonde waar je niet doorheen kunt breken. Weet één ding zeker, Jezus wil vergeving geven als jij je daar om vraagt. Hij is de enige die vergeving kan geven. Waarom? Jezus was aan de mens gelijk uitgenomen de zonde. En toch denk ik ook dat als je deze verhalen leest, dat je naar deze verhalen moet lezen en moet kijken, wat kan ik er nou van leren? Wat kan dit verhaal, deze twee mensen, wat kunnen zij toevoegen aan mijn leven? Zodat ik kan komen in de modus die ik altijd maar noem, voorkomen is beter dan genezen. Wel, een van de dingen die ik hiervan heb geleerd van deze twee mensen, is dat je je moet laten verwonderen. Verwonderen is ergens van opzien, omdat je het niet had verwacht. Nou, twee van die mensen die daar heel goed in zijn geworden de loop van de jaren, waren Jozef en Maria. Verwonderen. Er gingen zoveel dingen gebeuren waarvan ze dachten, wat is dit? De wijze waarop Maria zwanger raakte. Of die ontmoeting van Jozef met die engel. Of de geboorte van Jezus in een stal. Grot. Meer was het ook niet. Of dat wonderlijke bezoek na die geboorte van die herders. Met dat verhaal over die engel en dat licht. Of die mensen uit dat verre land. Die in één keer op de stoep staan. Met die bijzondere koninklijke geschenken. Weet je, en verwondering is voor ons in deze tijd een bijzonder iets. Weet je, eigenlijk hebben we geen tijd meer om verwonderd te zijn. Want we hebben het druk. Druk. Ach, wat hebben we? Druk. Ik krijg het niet eens meer uit mijn keel. Weet u, want we vieren een feest. Maar het is niet zomaar een feest, we vieren een heilig feest. Maar we hebben dat heilige kerstfeest, hebben we eigenlijk door onze handen heen laten glijden. Het is geworden een hele drukke tijd. En tegelijk is het ook heel voorspelbaar geworden. Alhoewel voor mijzelf dat tegenwoordig niet meer zo is. Maar een van die voorspelbare dingen die ik heel lang in mijn leven heb gehad, waren die kerstdiners. Weet u, daar ging ik eten bij mijn schoonouders. En dan aten we witlof. Ja, ze is er niet bij, anders zou ik het niet durven te zeggen. Maar het stond elk jaar weer op de rol. En die peertjes, die vond ik wel lekker. Die waren goed. En die rollade, nou dat hing er maar net een beetje aan waar ze die gehaald had. Maar het was zo voorspelbaar. We deden het elke keer weer. En we zaten in dat ritme. En als je in een ritme zit, verwonder je je niet meer. Want je weet al wat er gaat gebeuren. En je bent niet meer verbaasd. Ik zou helemaal van de mix zijn als die witlof er niet stond. En dan altijd zei vol liefde, er is nog één over, neem jij die. Neem hem, dat hoeft niet. Weet je, en eigenlijk doordat we in dat ritme zitten, in dat patroontje, is kerst levensgevaarlijk geworden. Want alle drukte, alle gewoonten en alle tradities, ze kunnen ons immuun maken voor de werkelijke waarde van kerst. Dat we er niet meer bij stilstaan. Weet je, het is net zo'n dosis die je krijgt. Zo'n shot, als ik het woord mag gebruiken. Je krijgt weer even net genoeg om verder te kunnen. En dan ga je weer verder. Want dan is het straks weer nieuwjaar. En dan moet je je nadenken, wat heb ik ook alweer gedaan met kerst? Hoe was het ook alweer? Daarom hoop ik dat je je toch nog wilt laten verwonderen over kerst. Want het is toch wel een heel bijzonder verhaal. Het is zo apart. En misschien als je dan eens je wil laten verwonderen, ga dan van dit jaar eens staan in de schoenen van die mensen. Die meedoen in dat kerstverhaal over een Maria. Je zult je huis maar aan het poetsen zijn. En er is één keer een groot licht in je huis. Je zou meteen de alarmknop indrukken. Wat is gebeurd? Maar dit Grietje, dit meisje, maakt dat mee. Of deze Jozef. Die denkt, oh jee, nou zou ik met een mevrouw trouwen. Het is sowieso wel eens interessant om eens te kijken wie die Jozef is geweest. Er zijn wel wat verhalen over. Maar die dan zo heel hoffelijk is. Die zegt van, nou, weet je wat, ik trek me wel terug. Want ja, zwanger zijn voordat je trouwen, dat was in die dagen toch nog wel een dingetje. Maar dat hij dan die engel krijgt. En die zegt, Mozes, maar, oh, Jozef, we gaan er niet vandoor. Ho, ho, je moet blijven. Nou, dat wou ik maar even horen. Of die wijzen. Die voor hun tent zitten al zoveel tijden eerder naar de sterren te kijken. Er waren meer die naar de sterren keken, hebben we gehoord. Nou, wie weet wat voor licht jij gaat zien. En dan denken jongens, maar dit is wel wat. Dit is een dingetje. En die met dat dingetje dus aan de slag gaan. En een hele reis maken. En of het nou wijzen zijn geweest of magiërs of weet ik veel wat. Die aan dat kraambed hebben gestaan of ze aan het kraambed hebben gestaan. Allemaal zo wonderlijk hoe dat nou precies is gegaan. Maar ze zijn allemaal verwonderd geraakt over wat er gebeurd is. Weet u, een tweede wat je kunt leren van deze verhalen, is wat ik leerde, was dat van Simeon. Vers 26 zegt dat hij gedreven door de geest naar de tempel kwam. En de vraag die ik je wil stellen is, laat je je nog wel eens leiden door wat God in je leven spreekt? Of door wat God van je vraagt? Of ga je je eigen weg? Weet je, zowel Simeon als Anna, ze laten zich leiden door de Heilige Geest. Weet je, ze blijven niet thuis. Op een moment wordt Simeon wakker. Probeer ik me naar me voor te stellen, vind ik zo mooi. En dan weet hij ergens diep in zijn hart dat hij naar die tempel moet. Vroeger op de zondagschool werd ons altijd geleerd dat Simeon had een stoel klaarstaan. Misschien is dat wel een of andere bijbelschrijver die dat ooit bedacht heeft. Maar dat werd ons dan geleerd. Hij had een stoel klaarstaan, want elk moment kon Jezus komen. Maar hij wordt die morgen wakker en diep in zijn hart weet hij, dit is de dag. Misschien trekt hij wel een mooi pak aan, wie weet. Maar hij weet, nu is de dag om te gaan. En hij gaat onderweg en is daarbij getuige. Weet je, hij reageert. Hij gaat onderweg. En je vraag die je wel eens kunt stellen, stel dat Simeon op dat moment had gedacht, ja, maar ik heb even een baaldag. Ik wil even niet. Wat was er dan gebeurd? Weet u, als je al die karakters van het kerstfeest bij elkaar neemt, reageren ze op één na allemaal positief op wat er gebeurt met dat kerstfeest. Weet je, de enige die niet meegaat in die aanwijzingen van de Heilige Geest, dat was Herodes. Die voer zijn eigen koers. Weet je, laten we beginnen bij Maria. Maria laat zich leiden, want wat zegt ze? De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Zij staat goed dat God interveneert, in haar leven komt en met haar gaat doen wat God graag wil. Of Jozef. Jozef laat zich leiden als hij de engel hoort zeggen, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Matthäus 1, vers 20 staat daar. Of wat dacht je van die herders? Die herders die gaan toch ook onderweg als die engel zegt, vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Schrijf even met me mee. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En ze gaan onderweg en ze vinden dat. En die wijzen die zich laten leiden door de ster. Ze lieten zich allemaal leiden. En daarom, als God je iets vraagt om te doen, laat je je nog leiden. Ga je het avontuur aan of zeg je, ik geef mijn portie aan Vicky. Weet je, jouw actie zou de redding van iemand anders kunnen betekenen. de vertroosting, de hulp van iemand anders. Misschien kan jouw komst in een mensenleven, jouw gebed wat je bidt met iemand, zijn hele leven op de kop zetten, omdat God je heeft gestuurd. Omdat hij wat wil laten zien. Omdat hij wil ingrijpen in mensenlevens. En daar wil hij mensen voor gebruiken. Weet je, het zou misschien kunnen betekenen een volledige overgave aan hem. Dat betekent dat je zegt, Heere, niet wat ik vind is belangrijk, maar wat u vindt. Niet mijn wil op de eerste plaats, maar uw wil op de eerste plaats. Is dat niet ook zo'n opdracht? Heb de Heer uw God lief boven? Of meer? Misschien heb je op je hart op dit moment wel een opdracht liggen. Weet je, ik daag je uit om die te doen. Om dat te doen wat God van je vraagt. Om daarna ook te gaan zien het wonder wat er gaat gebeuren. En weet u, een derde ding wat ik hieruit leer is naast je te verwonderen, naast je te laten leiden, is om het te vertellen. Weet je, Anna lezen we van, ze ging de stad in en ze vertelde aan iedereen wat ze had meegemaakt. Wat vertel jij aan de mensen om je heen? Wat zijn jouw woorden? Vertel je nog dat kerst gaat over de geboorte van Jezus? Er is een president die dat rustig vertelt tegenwoordig. Maar vertel jij het ook? Vertel jij dat kerst niet alleen die gezelligheid is voor jou en de sfeer eromheen en misschien de goede maaltijd, maar dat het nog steeds is het punt waarin je ziet dat God zijn woord houdt en dat hij in je wil grijpen. Weet u, hoe bewogen zijn we met de mensen om ons heen? Vertellen wij nog die kerstgedachten? Vertel je nog dat het gaat om Jezus en wat Jezus voor jou heeft gedaan? Weet je, de kerstverhaal is prachtig. Maar de mensen willen veel meer van je horen wat het voor jou heeft betekend. Hoe jij je hebt laten leiden, hoe je verwonderd bent geraakt over wat God heeft doen. En dat je daar heel graag van wil vertellen. Weet je, de boodschap van Jezus brengen. Een boodschap van redding, een boodschap van bevrijding en een boodschap van vertroosting. En God vraagt van ons allemaal dat we zijn boodschap bekend maken. Opdat ook anderen het wonder van kerst mogen ervaren. En waarom zouden we zwijgen? Waarom zouden we onze mond houden? Want wie de Zoon heeft, heeft alles. En toen ik dat zo opschreef, moest ik denken aan dat verhaal wat ik een keer las over een rijke man. Hij had een passie. En er was een enorme grote passie in zijn leven. Dat hoort helemaal in deze tijd. Hè? Passie. En deze man had een zoon. En samen met zijn zoon bedreven ze die passie. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe vervoeg je dat? Doe je een passie? Bedrijf je een passie? Heb je een passie? Ja, oké, is goed. Maar ze hadden een passie. Ze hadden samen een passie. En dat was, ze waren gek helemaal van kunst. Nou, deze vader en deze zoon hadden wel wat centen. En ze hadden de loop van de tijd heel wat stukken kunst bij elkaar verzameld. En in hun huis en hun landhuis, daar werden de muren gesierd met Picasso's en Van Gogh's. Nou, u weet, grote stukken, dure stukken. Zo groot zijn dat laten we in het midden. En het verhaal vertelt dat in het land waar ze woonden, de winter kwam. En in de winter brak er oorlog uit. En dat betekende onder meer dat deze zoon onder de wapenen moest gaan. En een paar weken later ontving de vader een bericht. Zijn zoon was gesneuveld op het slagveld. En radeloos en eenzaam en met angst en verdriet keek hij op tegen de dagen van kerst. Wat zou hij moeten doen? Hoe zou het komen? Weet u, de vreugde van kerst was verdwenen met het sterven van zijn zoon. En het verhaal vertelt dat op kerstmorgen deze man wordt gewekt door een hard geklop op de deur. En als hij dan naar de deur loopt, herinneren al die kunstwerken, al die meesterwerken hem eigenlijk maar aan één ding. Aan zijn zoon. Die overleden is. En als hij dan de deur open doet, wordt hij begroet door een soldaat die een heel groot pak onder zijn hand heeft. En deze meneer die maakt zichzelf bekend en hij zegt, ik was een vriend van uw zoon. En ik was degene die hij probeerde te redden toen hij werd gedood op het slagveld. Zou ik misschien even binnen mogen komen, want ik wil graag iets aan u geven. En de soldaat komt binnen en vertelt aan deze vader dat hij schilder was. En op het moment dat hij dat vertelt, overhandigt hij deze vader het pak. En deze oude man pakt dat pak aan en hij verwijdert dat papier. En bij het verwijderen van het papier komt er een schilderij tevoorschijn van de zoon van deze man. En hoewel de wereld dit schilderij nooit zou herkennen als het schilderij der schilderijen, was het voor deze man een sprekende gelijkenis. Nou, u kunt raden wat dat met deze man deed. De emoties die kwamen vrij en het ging helemaal tranen. En op een gegeven moment komt de man weer wat tot rust. En hij pakt het schilderij van zijn zoon, neemt dat mee naar de haard waar de dure kunstwerken hangen. Al die dure kunstwerken gingen er vanaf en daar komt voor terug te hangen de beeltenis van de zoon. Weet u, deze man had een bijzondere kerst. Er was één kunstwerk wat niet waard was, de miljoenen, maar het was de kern van zijn collectie. En de kerstdagen gebruikte hij om in zijn stoel te zitten voor de haard te kijken naar het schilderij van zijn zoon. Weet u, dit schilderij werd het meesterstuk van zijn collectie. Weet je, de waarde van dit schilderij was veel hoger dan alle kunstwerken die hij had hangen in zijn huis. Het voorjaar deed zijn intrede en deze oude man overlijdt. En bij zijn overlijden werden heel wat mensen zenuwachtig. Want nu kwam er kunst tevoorschijn. Kunst zou op de markt komen. De Van Goghs en de Picasso's en weet ik alles. Het zou verkocht gaan worden. En heel veel mensen keken reikhalzend uit naar dat moment. En in overeenstemming met de wil, of met het testament, werden de schilderijen geveild. En het was wel een hele bijzondere veiling, want de veiling zou plaatsvinden op eerste kerstdag. De dag dat de man het schilderij van zijn zoon had gekregen. En die eerste kerstdag die kwam. En verzamelaars vanuit de hele wereld kwamen om te gaan bieden op de spectaculaire stukken uit de collectie van deze man. Deze dag zouden dromen uit gaan komen. En de veiling begon met een bijzonder stuk. Want het namelijk een stuk wat niet op de lijsten stond. Het was het stuk wat de man gekregen had. Het schilderij van zijn zoon. En de veilingsmeester die vroeg om een openingsbord. En iemand die in de zaal zat reageerde: wat moeten we daarmee? Wat moeten we met dat stuk? Laten we dat stuk toch aan de kant zetten en gaan bieden op het echte werk. Maar de veilingmeester reageerde, hij zei: nee, het testament schrijft voor dat we dit stuk moeten verkopen als eerste. Wie biedt 100 euro voor dit stuk? En er was niemand die 100 euro bood. Op een gegeven moment gaat er iemand staan. Een buurman, blijkt later. Een buurman van deze vader en deze zoon. Hij zegt: ach, ik wil het wel hebben. Ik bied een tientje. En voor een tientje wil ik het wel meenemen. En de veilingmeester spreekt dan die bekende woorden: eenmaal, andermaal, verkocht. Voor een tientje. En op het moment dat er verkocht werd gezegd en de klap werd gegeven, ging die hele zaal uit zijn dak. Want het ging nu beginnen. Want de grote stukken, ze werden nu verkocht. Yes, 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 yes. Hou je checkboek maar klaar. En de veilingmeester neemt het woord opnieuw en hij zegt dan: de veiling is voorbij. Hallo. U zei: de veiling is voorbij. Nou, je zult begrijpen dat iedereen in die zaal met stomheid was geslagen. En nadat de mensen zichzelf weer wat hadden hervonden, weer hun zinnen terug hadden gekregen, maakte iemand de opmerking: wat bedoelt u? Hoe bedoelt u? De veiling is voorbij. We zijn toch niet gekomen voor een schilderij van iemand zijn zoon? Man, zijn hier voor miljoenen aan schilderijen. Wat gaat daar dan mee gebeuren? En de veilingmeester antwoordde: oh, dat is heel simpel. Het testament van de vader zegt dat wie de zoon neemt, krijgt alles. Weet je, verwachting. Wie de zoon neemt, krijgt alles. En ik hoop dat je nog een verwachting in je hart hebt. Ook in deze dagen van kerst. Dat je probeert niet mee te gaan in de drukte, in de hectiek, in alles wat zo mooi en zo leuk is. Maar dat je een verwachting blijft houden over wat God kan doen in jouw leven. Want Jezus, hij kwam voor jou. Hij kwam heel bijzonder voor jou. omdat hij met je mee wil gaan. Hij belooft aan jou en aan mij, zie, ik ben met je altijd. Elke dag van je leven wil ik zijn. En dat je je wilt laten verwonderen over wat God kan doen in jouw leven. Wat hij door jou heen kan doen. Hoe jij iets kan betekenen in dat hele grote helsplan wat hij... Dat je je laat leiden. Dat je zegt, Heere, hier ben ik. Wat mag ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? Welke weg mag ik gaan? En dat we gaan vertellen aan de mensen om ons heen wie Jezus is voor mij. Wat ik van hem heb ervaren, hoe hij in mijn leven is gekomen. Maar misschien zit je hier vanmorgen ook wel als een Simeon. En heb je vertroosting nodig. Weet je, misschien heb je inderdaad werkelijk pijn. Pijn in je lichaam. Pijn in je ziel. Voel je je eenzaam? Ben je leeg? Misschien ben je bang. Misschien ben je op. Weet je, als we kijken naar het beeld van Anna. Weet je, misschien word je geplaagd door schuldgevoelens omdat je iets hebt gedaan wat echt niet kan. En waar je eigenlijk niet van weet wat je ermee aan moet. Er is één die altijd op je staat te wachten. Zijn naam is Jezus. Hij staat altijd op je te wachten. Bij hem ben je altijd welkom. Misschien doe je op dit moment wel dingen waarvan je echt denkt, Heere, dat is niet wat u van mij vraagt. Weet je, diezelfde Jezus staat nog steeds te wachten op jou. En hij heet jou en mij heet hij welkom. Misschien zit je gevangen in een patroon van zonde waar je niet doorheen kunt breken. Mij is gegeven alle macht, zegt Jezus, in de hemel en op de aarde. Hij is in staat alles te doen. En daarom wil ik graag met je gaan bidden. Vader, dank u wel. Heere, voor uw woord. Heere, voor dat kerstverhaal. Heer, dat verhaal wat we misschien al zo vaak hebben gelezen. Zo vaak ook dat feest gevierd. En Heere, we vieren het dit jaar en daarna gaan we weer uitkijken naar het volgende feest. Maar Heere, we willen niet voorbij gaan aan wat u hebt gedaan in dat feest. Door ons toch weer eens te laten verwonderen. Heere, deze twee mensen die u ons voorstelt. Simeon en Hanna. Heere, allebei op leeftijd. Heer, wat kunnen we veel van ze leren? Hebben we nog geloof in ons leven dat u dingen kunt doen? Zijn we bereid te wachten op u, ook al duurt het soms zo lang? Heer, we hebben deze twee mensen, Heer, als voorbeeld gekregen in ons leven, om van ze te leren. Maar Heer, ze staan ook voor een aantal principes, voor een aantal zaken in ons leven. En Vader, dan ziet u ons hier vandaag zo zitten in deze zaal. Heer, dan dank ik u wel, Heer, dat u nabij bent. Heren, dan hebben we het vandaag over een Simeon. Heer, waar die volk zou kunnen staan over werkelijke pijn, over eenzaamheid, over op zijn, leeg zijn, bang zijn. Heren, geen vertrouwen meer hebben. Heren, of een Anna. Heren, schuldgevoelens, omdat we dingen doen die niet kunnen, omdat we steeds weer het gevoel hebben dat we onderuit gaan. Omdat het ons in de macht heeft. Heren, dank u wel dat u dan vanmorgen in ons midden bent. Heren, dat u zegt, kom maar bij mij. En dat is de uitnodiging die ik je vanmorgen mag doen. Kom maar bij Jezus.